Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Rising from the Rails van Larry Tye is een historisch non-fictieboek over de Pullman Porters, de zwarte mannen die op de luxe slaaprijtuigen van de Pullman Company werkten. Tye laat zien hoe dit werk, ondanks het uitgesproken racistische karakter en de zware uitbuiting, toch een onverwachte sociale en economische rol kreeg in de Afro-Amerikaanse geschiedenis. De porters moesten witte passagiers bedienen, bagage dragen, schoenen poetsen en de slaapplaatsen klaarzetten. Maar door het relatief stabiele inkomen, de fooien en de mogelijkheid om te reizen, ontstond er voor velen een weg naar onderwijs, gezinsopbouw en maatschappelijke vooruitgang. Het boek beschrijft ook hoe hun collectieve organisatie in de Brotherhood of Sleeping Car Porters, onder leiding van A. Philip Randolph, uitgroeide tot een belangrijk moment in de Amerikaanse arbeids- en burgerrechtenbeweging. Daarmee verbindt het boek arbeidsgeschiedenis, rassengeschiedenis en de opkomst van de zwarte middenklasse in één helder en invloedrijk verhaal. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe het werk van Pullman porters tegelijk prestige en vernedering opleverde. Tye begint bij de paradox van het portersbestaan. Aan de ene kant was het werk begeerd, omdat het beter betaalde dan veel andere banen die voor zwarte mannen beschikbaar waren, en omdat het reizen door de Verenigde Staten een zeldzame kans op mobiliteit bood. Aan de andere kant was het een functie die volledig was gebouwd op raciale ongelijkheid. De porters moesten dienstbaar, beleefd en onzichtbaar zijn voor rijke witte passagiers en werden behandeld als verlengstuk van de luxe van de trein. Juist die combinatie maakt het boek zo scherp. Tye laat zien dat een baan die van buitenaf respectabel leek, van binnenuit neerkwam op lange diensten, weinig slaap, afhankelijkheid van fooien en voortdurende vernedering. Daardoor wordt duidelijk dat economische vooruitgang in een racistische samenleving vaak niet hetzelfde is als waardigheid of gelijkheid. Het boek gebruikt de porters om te laten zien hoe onderdrukking en kansen soms tegelijk bestaan in één en dezelfde arbeidsrelatie. Ten tweede, George Pullman's keuze voor zwarte werknemers en de logica van het systeem. Een belangrijk thema in het boek is hoe George Pullman bewust zwarte mannen aantrok voor zijn slaaprijtuigen. Tye beschrijft dat Pullman niet alleen op zoek was naar goedkope arbeid, maar ook naar werknemers die volgens de raciale ideeën van die tijd het beeld van de perfecte dienstverlener zouden belichamen. Dat maakt de arbeidsverhouding in de kern ideologisch, niet alleen economisch. De porters werden geselecteerd op basis van vooroordelen die teruggrepen op slavernij en op witte verwachtingen van onderdanigheid. Tye gebruikte dit om te laten zien hoe het spoorwegbedrijf profiteerde van de nasleep van slavernij, terwijl het zichzelf presenteerde als modern en luxueus. Deze analyse is belangrijk omdat ze verklaart waarom de porters zo lang in een afhankelijke positie bleven. Hun werk was ingebed in een bedrijfsmodel dat rassenscheiding, etiket en hiërarchie nodig had om te functioneren. Het boek maakt zo zichtbaar dat de spoorweg niet alleen een transportnetwerk was, maar ook een systeem dat sociale verhoudingen reproduceerde. Ten derde, hoe porters hielpen bij het ontstaan van de zwarte middenklasse. Een van Tye's centrale stellingen is dat de porters een sleutelrol speelden in de vorming van de zwarte middenklasse. Dat gebeurde niet doordat hun werk op zichzelf comfortabel was, maar omdat het toegang gaf tot een inkomen dat voor veel Afro-Amerikanen uitzonderlijk was in die periode. Veel porters gebruikten hun loon en fooien om te sparen, om huizen of gezinnen te ondersteunen en om kinderen naar school of verder onderwijs te sturen. Het boek legt daarmee een directe relatie tussen loonarbeid en generatievorming. De porters werden in hun gemeenschappen vaak gezien als voorbeeldfiguren, mede omdat ze goed gekleed reisden, veel van het land zagen en met zelfdiscipline werden geassocieerd. Tye maakt duidelijk dat sociale status hier niet losstaat van materiële opbouw. Het ging niet alleen om persoonlijke vooruitgang, maar om de opbouw van netwerken, instellingen en ambities binnen zwarte gemeenschappen. Daarmee laat het boek zien hoe een baan binnen een discriminerend systeem toch de basis kon leggen voor bredere zwarte professionele en economische ontwikkeling. Ten vierde, de Brotherhood of Sleeping Car Porters als keerpunt in arbeid en burgerrechten. Tye geeft veel aandacht aan de oprichting van de Brotherhood of Sleeping Car Porters in 1925. Omdat dit de eerste zwarte vakbond was die met een groot bedrijf een collectieve arbeidsovereenkomst wist af te sluiten. De vakbond verbonden aan A. Philip Randolph was belangrijk omdat zij de arbeidskwestie verbond met bredere politieke eisen. Het ging niet alleen om loon, maar ook om werktijden, veiligheid, erkenning en respect. In het boek wordt duidelijk dat de organisatiekracht van de Porters voortkwam uit hun gezamenlijke ervaringen van uitbuiting en racisme. Door zich te organiseren, veranderde zij een groep losse werknemers in een politieke kracht. Tai laat ook zien hoe lang en moeilijk deze strijd was, omdat Pullman zich jarenlang verzette tegen erkenning van de vakbond. Het belang van dit hoofdstuk ligt in de koppeling tussen vakbondswerk en burgerrechten. De Porters werden niet alleen arbeidsactivisten, maar ook voorlopers van latere zwarte politieke mobilisatie. Daarmee is het boek ook een studie van hoe economische strijd kan uitgroeien tot maatschappelijke verandering. Tot slot reizen als venster op Amerika, cultuur en toekomstige zwarte elites. Een ander sterk aspect van het boek is de manier waarop het reizen zelf betekenis krijgt. De Porters zagen Amerika dat voor veel zwarte Amerikanen toen nog nauwelijks toegankelijk was. Ze kwamen in contact met verschillende regio's, sociale klassen en culturele normen. En die ervaring werkte door in hun zelfbeeld en in hun ambities voor hun kinderen. Tai laat zien dat deze mannen niet alleen passief dienst verrichtten, maar ook informatie, voorbeelden en verwachtingen meebrachten naar hun gemeenschappen. Daardoor ontstond een culturele circulatie tussen spoorlijn, stad en gezin. Het boek maakt ook zichtbaar hoe deze ervaringen doorwerkten in latere generaties, die via onderwijs en professionele carrières verder opklommen. De Porters worden zo niet alleen historisch interessant als arbeiders, maar ook als schakelfiguur tussen slavernijverleden, migratie, stedelijke groei en burgerrechten. Dat bredere perspectief geeft het boek zijn kracht, omdat het een beroep in de spoorwegen gebruikt om de opbouw van moderne zwarte burgerlijke identiteit te verklaren. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in Afro-Amerikaanse geschiedenis, arbeidsgeschiedenis, de spoorwegen en de ontwikkeling van de burgerrechtenbeweging. Ook wie wil begrijpen hoe economische kansen, raciale verhoudingen en sociale mobiliteit in de Verenigde Staten met elkaar verweven zijn, haalt hier veel uit. Tai schrijft helder en toegankelijk, maar baseert zich wel op een historisch breed en betekenisvol onderwerp. Dat maakt het boek bruikbaar voor algemene lezers en voor mensen die een goed onderbouwd overzicht willen van een vaak onderbelicht stuk Amerikaanse geschiedenis. Wat dit boek onderscheidt van veel andere werken over segregatie of arbeid, is dat het niet blijft steken in onderdrukking alleen. Het laat juist zien hoe een gediscrimineerde beroepsgroep toch instituties, status en politieke invloed wist op te bouwen. Daardoor lees je niet alleen over onrecht, maar ook over strategie, organisatie en sociale doorwerking. Het resultaat is een boek dat tegelijk informatief, analytisch en historisch belangrijk is. Als je ons wilt steunen, Larry Tai, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.